geachte familie, genodigden, gemeenteleden en allen die met ons verbonden zijn via de livestream. We zijn deze middag met elkaar samengekomen in de rouwdienst voorafgaande aan de ter aarde bestelling van Geertruida Kleijan van der Ent. Aan het begin van deze rouwdienst zal het lichaam van uw lieve, zorgzame moeder, oma, of hoe ze ook in u verbonden mocht zijn geweest, dit kerkgebouw worden binnengedragen. En ik wil u allen vragen in die mogelijk van uw zitplaats te willen opstaan. Kempeneers in deze rouwdienst voor ons zal voorgaan, zal er namens de kinderen en kleinkinderen woorden ter herinnering worden gesproken, tegelijk met een dankwoord, en daar willen we schoondochter Joke de gelegenheid van geven.
Allereerst wil ik namens de familie iedereen bedanken die hier aanwezig zijn en die meeluisteren via de livestream. Dominee, bedankt dat u deze rouwdienst wil leiden. Verzorgende van Salem van de afdeling Wijnrank, die er werkelijk alles aan gedaan hebben om Moe de beste verzorging te geven. Hartelijk dank. De heer van Staveren, bedankt, die Moe heeft ondersteund in Salem. Uitvaartonderneming Timmers voor de professionele begeleiding en ondersteuning. Hartelijk dank. Moe. Zo noemden wij haar altijd. En voor velen was ze tante Truus. Ze was een vrouw van weinig woorden. Ze werd geboren op 25 juli 1925 en was de jongste van het gezin van de Ent. Op de boerderij aan de Middeldijk is ze geboren en heeft ze tot haar 90ste levensjaar gewoond. Ze groeide daar op, het plekje wat haar zo lief was. Ze ging naar de lagere school, maakte de oorlog met inkwartiering mee, trouwde na 11 jaar verkering met de altijd vrolijke en opgewekte Jo Kleijan. Door de schaarse woningmarkt gingen ze boven wonen op de boerderij. Werken deed ze graag. Ze verzorgde haar vader en moeder, haar man en kinderen, werkte mee op het land en deed tussendoor de huishouding. En ook voor anderen stond ze klaar. Schoonmaken, behangen, niets was haar te veel. Met zorg en toewijding heeft ze haar kinderen verzorgd. Kees werd als eerste geboren, een 7 maands kindje, wat in het begin best zorgen gaf. 2 jaar later werd Jan geboren en 4 jaar later Dick. Zo groeide haar gezin op met het gezin van tante Pie en oom Leen, wat altijd in goede harmonie is gegaan. Maar of opa van de Ent altijd blij was met die ondeugende jongens op het erf? Haar drie zonen gingen trouwen. En vandaag, precies 40 jaar geleden, werd haar eerste kleinkind geboren. Dat betekende voor haar breien, haken en naaien. Handwerken heeft ze voor velen gedaan. Familie, buren en kennissen, wie heeft er van haar geen eigen gebreide trui gekregen? En dat allemaal tussen het spruiten uitzoeken en aardbeien en bonen plukken door. Werk kon ze maar moeilijk uit handen geven. En op vakantie gaan, daar werd niet eens aan gedacht. 10 kleinkinderen heeft ze mogen krijgen. En 3 achterkleinkinderen, waar ze erg van heeft genoten. Er zijn ook droevige dingen gebeurd. Zo heeft zij veel verdriet gehad toen haar man is overleden in 2001 en haar schoondochter Joke in 2004. 6 weken daarvoor overleed haar zus Pie, met wie ze haar hele leven samen was geweest. Toen bleef ze samen met neef Arie over op de boerderij. Zo'n 12 jaar waren ze een team. Iedere morgen schilderden ze voor Arie de aardappels en dronken samen koffie in het weekend. Arie kon niet zonder tante Truus. En tante Truus kon niet zonder Arie. Toen kwam de dag dat de boerderij werd verkocht, waar ze vanaf haar geboorte had gewoond. 90 jaar. Fijn vond ze het dat de boerderij door Peter en Hanneke Terlouw werd gekocht. Zo bleef hij toch een beetje in de familie. Daarna heeft ze nog zo'n 2,5 jaar in het kostschip gewoond. Met hulp en onder het toezicht van nicht Riet, die haar iedere ochtend koffie met koek heeft gebracht en de heerlijkste soepjes en pannenkoeken. Totdat ze na ziekenhuisopname in 2019 in Salem belandde, waar ze heel goed is verzorgd. De verzorgenden hebben er werkelijk alles aan gedaan om oplossingen te bedenken om met haar algehele doofheid om te gaan. Vorige week woensdag kregen wij het bericht dat Moe besmet was met het coronavirus. Toen ging ze heel snel achteruit en was al snel niet meer aanspreekbaar. En zaterdagmiddag in het bijzijn van haar kinderen is ze rustig overleden. Zo is er een einde gekomen aan het leven van onze biddende moeder, schoonmoeder, oma en oude oma, Geertruida Kleijan van de Ent. Ze heeft velen naar het graf gebracht. Haar ouders, schoonouders, zussen, broers, schoonzussen, zwagers en schoondochter. De christelijke gereformeerde kerk, die door haar opa de heer Sparreboom mede is opgericht in het jaar 1898, is haar altijd zo lief en dankbaar geweest, dierbaar geweest. Zo ook haar broer Henk, waar ze zoveel respect voor had. In het verleden heeft ze mogen getuigen zich geborgen te weten in Christus, haar borg en zaligmaker. De Heere heeft haar beloofd dat er zelfs tot in het laatste nageslacht bekeerd zullen worden tot God, die ook haar toevlucht en sterkte geweest is. Nu dan kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Bid, smeek en vraag of jij erbij mag horen, want God is getrouw die het ook doen zal.
Wij willen deze rouwplechtigheid voortzetten door met elkaar te zingen uit Psalm 49, het 6e vers. Men denkt niet meer aan hun verleden staat, wel al hun glans met hen in het graf vergaat. Maar na de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. En wat er verder volgt uit het 6e vers van Psalm 49. samen de Heere zoeken in ons gebed. Eeuwige en drie-enige God in de hemel, wij zoeken uw heilig en vriendelijk aangezicht op deze dag die wij samen beleven. De dag die voor de familie Kleinjan een moeilijke dag is. Omdat er nu definitief afscheid genomen moet worden van een geliefde moeder, een zorgzame oma en overgrootmoeder. En dan weet u wat dat betekent, heren, want u aanschouwt de moeite en het verdriet. En dat we vandaag geen leeftijd begraven. Al heeft ze dan de leeftijd van de zeer sterk en ver overschreden, een gezegende leeftijd van 96 jaren mogen bereiken. Vandaag wordt gevoeld dat ze een moeder verliezen. Die ze zo lang in hun midden hebben mogen hebben. Die zo lang haar liefde en haar zorg aan hen heeft gegeven. Voor wie ze zoveel hebben ontvangen. En voor wie ze de laatste jaren ook mochten zorgen. En we danken u, heren, voor alles wat u in Geertruida Kleinjan van der End hebt gegeven. Voor wie zij was, als moeder en als oma. Voor wie zij was in het midden van de familiekring. In heel haar arbeidzame leven. En wij bidden u, heren, nu er die lege plaats is. Nu vader en moeder hen verlaten hebben. Zoals ook David in Psalm 27 moest getuigen. Dat de kinderen mogen ervaren, mogen leren belijden en geloven. Vader en moeder hebben mij verlaten, maar de Heere zal mij aannemen. Heere, wat een wonder zal dat zijn. Als u in deze lege plaats wilt spreken, zoals u dat alleen kunt. Als u gaat troosten, meer dan een moeder dat kan. En daarom, Heere, zien wij op tot u. Nu wij hier samen zijn met de familie, met verdere familie en bekenden, met de gemeente, die ook getuigen zijn van deze rouwdienst thuis, zie op ons in gunst van boven en wees ons toch genadig, Heere, zodat uw woord datgene mag doen waartoe u het gezonden hebt en dat u het voorspoedig maakt en dat u er kracht van doet uitgaan. Zoals ook zojuist in het dankwoord is getuigd. Uw gedachtenis blijft van geslacht tot geslacht. Wij zijn als een afgaande schaduw en wij verdorren als het gras. Maar gij blijft in eeuwigheid. En zo is er in het geslacht van Van der End en ook van Klein Jan. Die gedachtenis geweest. Eenvoudig, godvrezend geslacht is het geweest. Waarvan er velen zijn geweest die als een arm en ellendig volk op uw naam hebben leren hopen. En Heer, het mag ook in deze rouwdienst toch worden getuigd. Dat die hoop ook in de overledene was. Waar ze toch geen vreemdeling van was. Al was het een bescheiden en beschroomde vrouw in dat opzicht. Maar ze was niet zonder hoop. En dat mag de kinderen en de kleinkinderen en de achterkleinkinderen en de verdere familie ook troost geven. Dat geeft tegenwicht. Ook in de last van de rouw die gevoeld wordt. Heere, laat die troost, laat dat tegenwicht ook vanmiddag zijn werking mogen doen. En dat niet alleen in het gedenken van haar, maar bovenal ook bij het stellen van die allergrootste levensvraag. Mijn zielen, doorziet gij uw lot. Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Want de dood is vandaag onontkoombaar. En we worden allemaal geconfronteerd met die waarheid en die werkelijkheid. Ze is ons slechts voorgegaan en wij gaan straks ook in de weg van alle vlees. En u roept het ons toe, ook deze dag nog. Ik heb geen lust in uw dood, maar daarin heb ik lust dat u zich bekeert en dat u leeft. Heere, laat deze indringende en toch ook zo lieflijke roepstem door ons mogen worden verstaan. Door ons mogen worden ingewilligd. Want u bent het toch die ons uw vriendschap biedt. Schenk ons dan goede gedachten van u, Heere. En laat ons goede woorden over u spreken. Over de mens is geen goed te zeggen. Want ik weet, zo zegt Paulus, dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. En het heeft een reden, Heere, dat wij hier zijn, in de kerk. En dat er hier een kist voor in de kerk staat met het overleden lichaam van een mens. Want de bezoldiging der zonde is de dood. En het is de mensen gezet daarom eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Heere, leer ons dan sterven voordat het sterven wordt. Sterven aan onszelf. Sterven aan de ongerechtigheid. Sterven aan de eigen gerechtigheid. Sterven aan alle gronden die ook een vroom kerkmens zoekt op te richten buiten Christus om. En dat we in Hem de weg en de waarheid en het leven mogen zien. In Hem mogen geloven als de opstanding en het leven. Want die in Hem gelooft, zal leven, al ware hij of zij ook gestorven. Zegen ons dan, Heere, met die boodschap, met die troost en pas het toe door uw Heilige Geest aan onze harten. Gedenk aan ieder van ons, hier in de kerk, maar ook thuis en ook heel ver weg. Er is ook een kleindochter die vanuit een ver land mee beleeft wat hier vandaag gebeurt. Gedenk ook haar en gedenk aan ieder van heel de familie. Wil uw woord openen voor ons hart, Heere, en ons hart openen voor uw woord. Vergeef ons onze zonden, bewaar ons er ook voor, en ook voor de boze die altijd proberen zal om de loop van uw woord in de weg te staan. Staat hem niet toe, maar wilt u beslag leggen onder dat woord, en ons horen om Christus wil. Amen. Ik lees met u de psalm die boven de rouwkaart is geplaatst, psalm 33. Waar we dan ook het 18e vers van willen overdenken, de trouwtekst van jullie ouders en grootouders. Psalm 33. Gij rechtvaardigen, zingt vrolijk in den Heere, lof betaamt de oprechte. Loof de Heere met de harp, psalm zingt hem met de luit en het tiensnarig instrument. Zingt hem met een nieuw lied, speelt wel met vrolijk geschal. Want des Heere woord is recht en al zijn werk getrouw. Hij heeft gerechtigheid en gericht lief. De aarde is vol van de goede tierenheid des Heeren. Door het woord des Heeren zijn de hemelen gemaakt en door de geest zijns monds al hun Heer. Hij vergadert de wateren der zee als op een hoop. Hij stelt de afgronden als schatkameren. Laat de ganse aarde voor de Heere vrezen. Laat alle inwoners van de wereld voor hem schrikken. Want hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. De Heere vernietigt de raad der heidenen. Hij breekt de gedachten der volken. Maar de raad des Heeren bestaat in eeuwigheid. De gedachten zijns harten van geslacht tot geslacht. Welgelukzalig is het volk welks God de Heere is. Het volk dat hij zich ten erve verkoren heeft. De Heere schouwt uit de hemel en ziet alle mensen kinderen. Hij ziet uit van zijn vaste woonplaats op alle inwoners der aarde. Hij formeert hun aller hart. Hij let op al hun werken. Een koning wordt niet behouden door een groot heer. Een held wordt niet gered door grote kracht. Het paard veilt haar overwinning en bevrijdt niet door zijn grote sterkheid. Zie, des Heeren oog is over degene die hem vrezen. Op degene die op zijn goede tierenheid hopen. Om hun ziel van de dood te redden en om hen bij het leven te houden in de honger. Onze ziel verbijt de Heere. Hij is onze hulp en ons schild. Want ons hart is in hem verblijd, omdat wij op de naam zijner heiligheid vertrouwen. Uw goede tierenheid, Heere, zij over ons, gelijk als wij op u hopen. Geachte familie, kinderen en kleinkinderen, verdere familie en bekenden, gemeente. We kennen misschien dat beeld wel. Een driehoek met daarin een oog. Een afbeelding die in vele oude kathedralen en basilieken te zien is. Het beeld, het oog van God uit. Zijn ogen, zo zegt de spreukendichter, doorlopen de ganse aarde. Hij schouwt alle mensenkinderen, zo wordt hier in deze psalm gezegd. En dat oog, dat heeft ook Geertruida Kleinjan van der Ent gezien. Hij heeft haar geschouwd, gezien, heel haar lange leven. Die 96 jaren dat ze geleefd heeft. De langste tijd op de Middeldijk, nummer 50. Enkele jaren nog. Ook op het Kofschip en in Salem. Hij heeft haar arbeidzame leven gezien. Hoe ze altijd in de weer is geweest. Het is net in het dankwoord ook verwoord. En ze is altijd sterk geweest. Vorige week was het voor jullie als kinderen de eerste keer in heel jullie besef dat jullie je moeder op bed hebben zien liggen. Zoveel kracht en zoveel gezondheid heeft ze van de Heere ontvangen. En ik ben dankbaar dat ik met mijn vrouw nog een bezoekje aan haar heb gebracht in Salem. Het moment dat ze vrij helder was. En al was de communicatie natuurlijk heel moeilijk vanwege haar doofheid. Maar door dat schrijftafeltje hebben we toch nog wel wat kunnen communiceren. Ze was helder, ze gaf antwoorden. We hebben het gehad over jullie, over de kinderen, over de kleinkinderen en de achterkleinkinderen. Over haar leven. Maar ook over haar broer, jullie oom Henk. Die ik ook heel goed gekend heb, die voor mij ook van grote betekenis is geweest. En ik heb zo wat van die uitspraken die hij wel eens deed opgeschreven en daar reageerden ze dan op. God is goed voor een slecht mens. En al ben ik nog zo groot, zo zei jullie oom Henk. Als de Heer overkomt, dan pas ik wel in een lucifersdoosje. En ze glimlachten en ze knikten en ze herkenden het en ze herinnerden zich hem. En toen ik vroeg naar haar persoonlijke, geestelijke leven, toen mocht ze zeggen dat ze niet zonder hoop was. En verder bleef ze heel bescheiden en heel beschroomd. Maar je kon merken dat de dingen van de eeuwigheid, de dingen van het geestelijke leven, een plaats hadden in haar leven. En zo hebben we afscheid genomen, niet wetend dat het ook direct het laatste bezoek was. En na een heel kort ziekbed is ze uiteindelijk vorige week zaterdag in jullie bijzijn overleden. En jullie hebben boven de rouwkaart de tekst gezet die zij hebben meegekregen op hun huwelijksfeest, op hun huwelijksdag. In vers 18. Zie des Heeren oog is over degene die hem vrezen. Op degenen die op zijn goede tierenheid hopen. Deze trouwtekst is met haar meegegaan. In haar leven. En die trouwtekst die heeft ook geest en leven gekregen voor haar. Ik heb haar niet gekend natuurlijk. Maar zo wat ik hoorde van jullie ook afgelopen maandag. En wat mij ook door anderen is verteld. Was ze geen vreemdeling van die dingen die in de trouwtekst zijn verwoord. Die spreekt dus over een God die ogen heeft. Dat wordt wel genoemd een antropomorfisme. Dat wil zeggen dat God als geest geen ogen heeft zoals wij die hebben. Maar hij verwoordt zich in beelden, in uitdrukkingen, zodat wij kunnen begrijpen wat hij bedoelt. En daarom zegt hij dat hij ogen heeft, zodat wij kunnen begrijpen dat hij inderdaad alles ziet. Zoals het ook hier in deze psalm geschreven staat. In vers 13, de Heere schouwt uit de hemel en ziet alle mensenkinderen. Hij schouwt, hij ziet en hij ziet alles, alle mensenkinderen. Die alziendheid en die alwetendheid van God, die kan wel eens voor vragen zorgen. He, als God dan alles ziet. En als de Heere dan alles weet. En als Hij dan de Almachtige is. Waarom is er dan zoveel ellende? Waarom kan God dat aanzien? Al dat verdriet in deze wereld. Al die dood. En al die ellende. De grote vragen die gesteld worden bij de Almacht, bij de alwetendheid, bij de liefde van de Heere. Een andere vraag is: hoe kan God alle zonde aanzien? Hoe kan Hij alle ongerechtigheid aanzien? Hoe kan Hij het aanzien dat de mens van nature met zijn rug naar God toe staat? Dat een mens ook in de kerk soms zo onverschillig kan zijn. En leeft alsof er geen dood en geen eeuwigheid is. Hoe kan God dat aanzien? Laat dat onze vraag ook maar mogen zijn. En hoe kan God het aanzien dat zijn enige geboren en geliefde zoon bespot werd en miskend werd en veracht werd. Uiteindelijk de smadelijke en vervloekte kruisdood is gestorven. In de handen van de moordenaars is omgekomen. Hoe kan God dat aanzien? Hier staat ook in deze psalm, in vers 15, Hij let op al hun werken. Hij let op al hun werken. En dat is juist vandaag een hele dringende roepstem. Want het heeft een reden dat wij hier zijn. Zo zei ik ook al in het gebed. Het is de mensen gezet te sterven. Niet als slachtoffers. Maar de bezoldiging der zonde. Dat is de dood. Trouwe dienaren van de zonde krijgen loon naar werken. En dat brengt ons toch tot de indringende vraag die juist op een dag als deze ons gesteld wordt. Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Onontkoombaar worden wij vandaag met de dood geconfronteerd. En niemand leeft er die de slaap des doods niet eens zal slapen. We zijn maar broze mensen. In deze psalm wordt daar ook nog wat van gezegd als het gaat over kracht en overwinning. Er wordt gesproken over een koning die niet behouden wordt door een groot heer. Een held wordt niet gered door grote kracht. En het paard veilt ter overwinning en bevrijdt niet door zijn grote sterkheid. Inderdaad, we zijn zwak. We zijn broos. En ook al leven we 96 jaren. Ook van jullie moeder en oma moest gezegd worden. En zij stierf. En de dood heeft in de Bijbel meerdere dimensies. Wij zien hier vandaag de lichamelijke dood voor ons. Dat een mens de laatste adem heeft uitgeblazen. Dat het lichaam begraven wordt en tot stof wederkeert. Maar in de Bijbel daar wordt op meerdere manieren over de dood gesproken. Op een nog veel ernstiger manier dan over de lichamelijke dood wordt er over de geestelijke dood van de mens gesproken. Bijvoorbeeld door de apostel Paulus in Efeze 2. Waar hij het heeft over dat de mens van nature dood is door de misdaden en door de zonde. Dus dat is geen passieve doodstaat. Maar het is een actieve doodstaat. Juist door de misdaden, juist door de zonden. Door het feit dat wij de geboden niet houden die God ons gegeven heeft. Daardoor bewijzen we dat we geestelijk dood zijn. Doende de wil des vleeses en der gedachten. Dood voor God. En als dat niet verandert, zo laat de schrift ons heel ernstig weten, dan volgt daar de eeuwige dood op. Die toestand waar steeds minder mensen rekening mee houden, ook in de kerk. Maar waar met name de Heer Jezus zo ernstig voor heeft gewaarschuwd. Geen profeet en geen apostel heeft zulke beelden gebruikt en zo ernstig gepredikt tegen die werkelijkheid van die buitenste duisternis. Waar de wening is en waar de knessing der tanden is. Die dood is een drievoudige staat, gemeente, waar wij geen geweer tegen hebben. We zijn niet bestand tegen de dood. We kunnen de dood niet ontsnappen. En het zou een zegen zijn als de Heer dat op ons hart gaat binden, ook vandaag. Zodat we er ernstig rekening mee gaan houden. En dat we net als David iets gaan leren kennen van die doodstaat. Ik lag gekneld in de banden van de dood. Dat de angst der hel mij alle troost deed missen. Ik was benauwd en omringd door droefenissen. Dat we zoals deze psalm dat zegt, zouden schrikken. Laat alle inwoners van de wereld voor hem schrikken. En dan komen we bij de tekst voor deze middag. De trouwtekst van jullie ouders, die ook nu vandaag de rouwtekst is waarmee jullie moeder begraven wordt. Daarin wordt gesproken over vrees. Des Heeren oog is over degenen die hem vrezen. Dan gaat het over wat de Bijbel noemt de vrezen des Heeren. Wat is dat? Dat God ziet op degene die hem vrezen. En wat bedoelt de Bijbel met zo'n uitdrukking als de vrezen des Heeren? Nou, ik kan het alleen maar aanstippen, alleen enkele kerngedachten daaruit opnemen. Vrees, dat woord dat gebruiken wij vooral om angst, om bangheid uit te drukken. En dat zit er ook wel in, want inderdaad, in die tekst die ik zojuist las, in vers 8, laat de ganse aarde voor de Heere vrezen, en dan komt er een synoniem, laat alle inwoners van de wereld voor hem schrikken. Dat is niet omdat God afschrikwekkend is in zichzelf. Nee, God is liefde. Maar God is ook te rein van ogen, dat hij het kwade zou zien. En wij zijn kwaad. Wij zijn mensen die het kwade zijn gevolgd. En daarom kunnen wij niet meer voor hem bestaan. Daarom gaat een mens schrikken. Als hij zichzelf leert kennen. Als een zondaar. En God als de heilige. Maar de vrezen des Heeren is natuurlijk meer dan alleen bangheid en angst. Er is een verschil tussen slaafse vrees en kinderlijke vrees. En de slaafse vrees, dat was inderdaad de vrees die slaven hadden voor hun meesters. Onberekenbare eigenaren die met de slaven konden doen wat ze wilden. Die mensen waren hun leven nooit zeker. Waren overgegeven aan de grillen en de grollen van zulke mensen. Die bogen als knipmessen, ze waren doodsbang letterlijk. Dat is slaafse vrees. Maar u begrijpt, dat wordt hier niet bedoeld. Nee, hier is het de kinderlijke vrees. Zoals jullie in een bepaald opzicht, hè, want elk beeld dat wij gebruiken voor de vrezen des Heren, voor de verhouding tussen God en zijn kinderen, is natuurlijk maar een heel flauw beeld. Maar zoals jullie ook je moeder hebben gevreesd. De laatste dagen zijn er veel herinneringen opgehaald en we hebben maandagavond een aantal van die herinneringen ook met elkaar gedeeld. Haar liefde, haar zorgzaamheid, hoe ze altijd in de weer was voor anderen. In het dankwoord werd het ook zojuist nog weer zo mooi tot uitdrukking gebracht. Maar jullie moesten wel naar de luisteren. Ze heeft jullie wel ontzag bijgebracht. Dat hadden jullie voor je moeder en ook voor je vader. Ontzag. En zo is dat ook in de vrezen des Heren een heel belangrijk element. Er is een heilige distantie tussen God en tussen zijn kinderen. Een heilige afstand. Want God is God. En zij zijn maar mensjes. Daar zit iets van dat respect, van dat heilige ontzag in. Dat wat vandaag de dag steeds meer gaat ontbreken. Dat je sommige mensen over de Heere hoort spreken of tegen de Heere hoort spreken in een gebed. En dat je denkt, heb je het nou over God? Durf je nou zo te spreken tegen de Heilige? Het Godvrezende volk uit de schrift en ook uit jullie geslacht, dat heeft altijd met diepe eerbied, met heilig ontzag over de Heere gesproken. Maar ook de nabijheid die een kind ook heeft met zijn moeder. Dat de nabijheid van moeder zoekt in liefde, in vertrouwen, in afhankelijkheid. Dat kruipt op schoot bij moeder. Dat zoekt troost bij moeder. En het zijn die twee elementen die wel de kern vormen van wat de vreze des Heren is. Dat diepe ontzag, dat heilige respect. Die afstand die er aan de ene kant is tussen God en zijn kinderen. En de andere kant de nabijheid. De afhankelijkheid. En de vertrouwelijkheid die er is. En dan zegt de Heere dus in deze psalm: des Heeren oog is over degenen die hem vrezen. En zo heeft jullie moeder, jullie oma, Truus Kleinjan, geboren van der Ent, ook in alle ootmoedigheid de Heere leren vrezen. En heeft ze iets beseft, leren beseffen, wie zij als mens was. Heeft zij leren beseffen en beleven wie God was in zijn heiligheid, in zijn majesteit. Maar ook in zijn barmhartigheid en zijn genade. En deze dingen die hebben een plaats gekregen in haar leven. De vreze des Heren. En al was ze heel bescheiden en heel beschroomd als het ging over de persoonlijke toe-eigening van deze dingen. De zaken waren haar niet onbekend. Ze heeft geleefd bij de schriften. Zo troffen jullie haar vaak aan, 's ochtends vroeg, gebogen over de Bijbel. Lezend uit Gods heilig woord. Zingend uit de psalmen, in alle eenvoudigheid, in alle bescheidenheid. Ze heeft in haar leven nooit de vrijmoedigheid gehad om de dood des Heren aan de tafel des Heren te gedenken. Verschillende keren, zo hebben jullie vermoed, stond ze op het punt om te gaan. Maar was er altijd wel iets wat haar tegenhield. Maar de zaken waarom het ging, ook in het heilige avondmaal, die kenden ze. Om met een bezwaard en een verslagen hart het leven buiten zichzelf in het bloed van de gekruisigde te zoeken. Daar was ze geen vreemdeling van. Ze had in geestelijk opzicht niet zo'n hoge dunk van zichzelf. Misschien leefde ze wel in de schaduw van enkele godvrezende mensen uit haar voorgeslacht. Opoe Klein Jan. Of haar eigen broer Henk. Waar ze diep respect voor had, dat is ook genoemd. En dan blijf je altijd nog een beetje in de schaduw. Dat zal misschien bij haar ook hebben meegespeeld, haar karakter. Dominee Thanos vanochtend nog even aan de lijn, die zei dat ook, haar karakter. Beschroomd, bescheiden. Zal het een wonder zijn. Je gaat niet zomaar aan de avondmaal. Deze psalm, daar wordt gesproken over helden. Een held zal niet gered worden door grote kracht. En het briesende paard, dat moet eindelijk sneven. Hoe felle draaf op het oorlogsveld. Wat een zegen. Geliefde, als je held af mag worden. En als je geestelijk opzicht mag sneuvelen in die strijd. En als je het leven buiten jezelf mag zoeken en mag vinden in hem. Van wie gezegd wordt dat zijn oog is over degenen die hem vrezen. Geen vader sloeg met groter mededogen op het teder kroost ooit zijn ontfermende ogen dan Israëls Heere op ieder die hem vreest. En dat is het. Als Heeren oog zijn over degenen die hem vrezen. Als het een ander oog was geweest, dan lag er geen troost in. Jullie ogen zijn op je moeder geweest. In haar geestelijke strijd. Ook in haar doodstrijd. En je kon niks voor het doen. Machteloos. Dat zijn we. Ook Gods volk kan niks voor elkaar betekenen in dat opzicht. Ja, ik weet, je kunt er met elkaar over spreken. En je mag met elkaar de weg wijzen, naar de weg wijzen. Troost geven, dat kan geen mens. De zaken oplossen, dat staat niet in onze macht. Als mensen ogen op ons gericht zijn, ons zien in onze geestelijke strijd, uiteindelijk biedt dat geen uitkomst. Maar er staat hier, des Heeren oog is over degene die hem vrezen. En dan wordt hier de allergrootste godsnaam genoemd, die de Heer aan zichzelf heeft gegeven. De naam die hij aan Mozes bekend heeft gemaakt bij de brandende braambos. Toen dat volk in Egypte de meest bange tijd uit hun bestaan hebben meegemaakt. Toen ze kermden vanwege de slavernij, vanwege de dood en het verderf. God hoorde hun gekerm. Zo staat er in Exodus 2. En hij kende hen. En hij riep Mozes. En hij maakte zich bekend. Toen Mozes vroeg, wie zijt gij? Ik ben die ik ben. Jehovah. En ik zal zijn die ik zijn zal. De grote God des verbonds. In zijn trouw. In zijn almacht. In zijn genade. Het is zijn oog. Die gericht is op degene die hem vrezen. Hem van wie geschreven staat dat hij alles gemaakt heeft. De almachtige. De alziende God. Zijn oog. Dat ziet op degene die hem vrezen. En dat wil niet alleen maar zeggen dat hij ze ziet zoals wij dat zien. Wij zijn toeschouwers. Nee, als de Heere ziet in de betekenis van deze psalm, dan betekent het, dan troost hij hen. dan verschijnt hij tot hun vreugde. Zoals dat bijvoorbeeld in Jesaja 66 staat. Op deze zal ik zien. Op de armen en de verslagenen van geest. En die voor mijn woord beeft. Hij zal verschijnen tot ulieder vreugde. Zo wordt er dan gezegd. Als God ziet, dan brengt de Heere alles mee. Zijn oog slaat mij in liefde gade. Hij wil mij heil bereiden en mij in een vesting leiden. Als je dat mag ontdekken, als zo'n tekst als deze kracht gaat doen in je leven, terwijl je in je armoede voor God staat en geestelijk niks hebt om te betalen, terwijl je hart verslagen is en verbroken door de zonde en de schuld, terwijl je beeft voor het woord van God dat de vloek uitspreekt over degenen die tegen hem zondigen en die de wetten overtreden. En de Heere gaat dan zo'n woord openbaren en verklaren aan je hart. Dan zijn jullie oom inderdaad, als je dat mag ontdekken, dan word je zo klein. Dan pas je in een lucifersdoosje. Zo klein voor God. Zo verbroken vanwege die liefde. Vanwege die genade die hij bewijst aan slechte mensen, aan zondaren. Als je oog mag krijgen voor de welwillendheid. De meneer Van Drent zei eens tegen me: jongen, jij hebt altijd achter je dood aangehold. En dan kom je in aanraking met een God die zegt: en ik heb er geen lust in. En dat verbreekt je hart. Dat verbreekt je hart. Het zijn de goede tierenheden des Heren die tot bekering leiden. Wat de wet niet kan doen. Wat ook de angst voor de hel niet kan doen. Dat doet de goede tierenheid des Heren. En dat is ook wat deze psalm zegt. Ook weer als een synoniem. Des Heren oog is over degene die hem vrezen. Op degene die op zijn goede tierenheid hopen. Degene die op zijn goede tierenheid hopen. Goede tierenheid, dat is een woord dat gebruiken wij niet meer in het dagelijkse taalgebruik. Het is echt een woord ook uit de Statenvertaling. Maar ik zou niet weten hoe je het beter kan vertalen dan dit. En elk andere vertaling, dat schiet naar mijn inziens tekort. Goede tierenheid. Dat is iets anders dan Gods goedheid. Er wordt ook veel in de Bijbel gesproken over de goedheid Gods. Maar die is algemeen. Zo zegt Psalm 145. Zijn goedheid ligt verspreid op al zijn werken. Hij verzadigt al wat er leeft naar zijn welbehagen. Gods goedheid gaat uit naar alle schepselen. Maar Gods goede tierenheid, die is particulier. Die is over degene die hem vrezen. Gods goede tierenheid, dat betekent, dat is zijn verbondstrouw. Dat komt op uit zijn eeuwige, verkiezende liefde. De psalm spreekt daar ook over. Over de verkorenen. Welgelukzalig is het volk welks God de Heer is. Het volk dat hij zich ten erve verkoren heeft. Daar gaat die goede tierenheid over. En als je daar bij doorbrekend licht van de Heilige Geest in onderwezen gaat worden. Als je gaat leren hopen op zijn goede tierenheid. En dan geeft dat ook een vastere gang in het geestelijke leven. Dan zie je dat die trouw, die verbondstrouw, die goede tierenheid van God nooit aan het wankelen gebracht kan worden. Niet door de zonde. En niet door de ellende. De Heere laat nooit varen de werken van zijn hand. Zijn goede tierenheid is in der eeuwigheid, zo zegt Psalm 136. En als je daarop mag leren hopen, dan komt er vastheid in het geestelijke leven. Dan ben ik niet afhankelijk meer van mijn gevoel zozeer. Ben ik niet afhankelijk meer van mijn ervaringen, van mijn bevindingen zelfs. Al gaat het niet buiten de bevinding om. Maar dan ligt het leven echt buiten mij. In zijn goede tierenheid. In zijn eeuwige liefde. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Nou, dat zijn hele zaken als een mens daar zicht op mag krijgen. Maar hier wordt dat dus gezegd als een belofte. Des Heeren oog is op degene die hem vrezen. En die op zijn goede tierenheid hopen. Nou eindigt deze psalm in een hele persoonlijke toepassing. En dan kom ik ook bij jullie kinderen en kleinkinderen. Want het is al gezegd, er is een Godvrezend voorgeslacht. En er zijn namen te noemen van mensen die in alle eenvoudigheid en bescheidenheid de Heere hebben leren vrezen. Maar hoe rijk het ook is, dat in jullie voorgeslacht de vreze des Heren een plaats heeft gehad. Genade is geen erfgoed. Het is niet automatisch dat jullie dat dus ook zullen krijgen. Maar God werkt wel in de lijn der geslachten. Dat is ook waar vanuit de schrift. Maar jullie kunnen het niet doen met het geloof van je opa. Of van je oom Henk. Of van je oma. Het moet net als in deze psalm eindigen in de persoonlijke toepassing. Zo eindigen die drie laatste versen. Eerst gaat het in de derde persoon enkelvoud, maar nu in de eerste persoon meervoud. Onze ziel verbijt den Heere. Hij is onze hulp en ons schild. De woorden ons klinken. En wij. En dan moet het ook nog in de eerste persoon enkelvoud. Want dat doet het geloof. Het waarachtig geloof dat gebruikt bezittelijke voornaamwoorden. Gaat het niet over de enige troost, maar over mijn enige troost in leven en sterven. Dan gaat het niet over de Heere en de God, maar dan zegt Thomas mijn Heere en mijn God. En dat is iets wat de Heere jullie ook leren wil. En volg daarom dit spoor dat jullie oma en jullie ouders en het voorgeslacht jullie heeft aangewezen. Verbreek de band met deze verbondsgod niet. Onze ziel verbijt de Heer. Dat betekent in gebed tot God gaan. Je knieën buigen, je handen vouwen. O God, die droeg ons voorgeslacht. De God van mijn moeder. De God van mijn opa. Gedenk ook in uw gunst aan ons. Aan onze kinderen. Aan onze kleinkinderen. Want ook wij gaan deze weg. Ook wij zullen sterven. En wie zal de volgende zijn? Jullie staan nu vooraan. Jullie zijn nu het oudste geslacht. Misschien denk je als kleinkind, ja, mijn oma heeft 96 jaar geleefd. Maar misschien heb je het er wel eens aan haar gevraagd of heeft ze het wel eens gezegd, maar ook dat is maar een zucht. Als je ervoor staat, lijkt het heel wat. Maar het leven is toch maar een damp. En de dood wenkt ieder uur. Wend je dan naar hem. Jehovah, de God van het voorgeslacht. De God van het verbond. De God van de trouw. De God van zijn belofte. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 33, het 10e vers. Zijn machtig arm beschermt de vromen en redt hun zielen van de dood. Hij zal hen nimmer omdoen komen in dure tijd en hongersnood. Dat is het 10e van Psalm 33. Eeuwige en almachtige God, dat mag dan de familie tot troost zijn. Dat uw machtig arm de vromen beschermt en hun zielen van de dood redt. Zoals u dat hebt gesproken, Heere Jezus, ik geef hen het eeuwige leven. En ze zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid, want niemand zal ze uit mijn handen rukken. Daar staat uw goede tierenheid garant voor. Daar mag op gehoopt worden. Heere, wij bidden u, geef dat dat ons ook op dit moment mag onderwijzen, mag troosten als het gaat om het afscheid nemen van een geliefde moeder en een zorgzame oma. De kinderen mochten erop schrijven dat u haar tot u genomen hebt. Nu staan we er zelf ook voor, Heere. En we weten niet de dag van onze dood. Maar dat die komt is zeker. En daarom bidden we u, laat het woord tot troost mogen zijn, maar ook bovenal tot onderwijs. Dat we u gaan leren vrezen, als we nog vreemdeling van zijn. Mijn ziel gans neergebogen, schrikt voor uw heilige ogen. Maar ook die toevlucht onder de schaduw van uw vleugelen zullen zoeken. In die afstand en in die nabijheid, Heer Jezus Christus, mogen leren kennen. En wie uw barmhartigheid en goede tierenheid volkomen vervuld is. De Heere maakt zalig. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Heere, wilt u met de familie meegaan naar de begraafplaats? En als daar nog kort het woord mag worden geopend, bij het geopende graf, wil kracht geven. Zend uw licht en uw waarheid, dat die ons leiden. En wees met hen, om Jezus wil. Amen.
We zijn dan nu gekomen aan het einde van de rouwdienst en zullen met elkaar het lichaam van uw moeder en oma naar haar laatste rustplaats gaan begeleiden op de begraafplaats aan de Scheldestraat. Allereerst zal het lichaam van uw moeder en oma in dit kerkgebouw worden uitgedragen. Het gezin, de kinderen en kleinkinderen zullen gelijktijdig achter de baar aansluiten. En daarna kunt u als overige familieleden en belangstellenden die met ons mee willen gaan naar de begraafplaats zich voor de rouwstoet uit naar de begraafplaats gaan begeven. Nog een mededeling voor degenen die meeluisteren via de kerktelefoon in de livestream. Ook de woorden op de begraafplaats zijn via beide verbindingen te beluisteren. Dan zullen we nu overgaan door het uitdragen. En ook nu wil ik u vragen indien mogelijk van uw zitplaats te willen opstaan.
familie en overige belangstellenden. Voordat we op deze vraag wederom het woord geven aan de onbekentenis, zal het lichaam van de lieve, dorpszame moeder en oma, Geertruida, Leijan, van der Ems, ter aarde worden gesteld. Ook bij dit golvende graf willen wij samen het levende en eeuwige woord van de Heere lezen. Enkele versen uit Psalm 102. Een gebed des bedrukten als hij oversteld is en zijn klacht uitstort door het aangezicht des Heeren. O Heere, hoor mijn gebed en laat mijn geroep tot u komen. Verberg uw aangezicht niet voor mij. Neig uw oor tot mij, ten dagen mijn benauwdheid. Ten dagen als ik roep, verhoor mij haastelijk. Want mijn dagen zijn vergaan als rook, en mijn gebeenten zijn uitgebrand als een haard. Mijn dagen zijn als een afgaande schaduw, en ik verdor als gras. Maar gij, Heere, blijft in eeuwigheid, en uw gedachten is van geslacht tot geslacht. De Bijbel wordt wel eens het boek van de contrasten genoemd. Het boek waarin over zonde en genade wordt gesproken. Over hemel en hel. Over dood en leven. En iets van dat contrast voelen wij nu ook. Die hier bij dit geopende graf staan. Waarin het overleden lichaam van jullie lieve moeder en oma is neergelaten. We staan als levenden tussen de doden. En deze dichter heeft er ook van gevoel. En hij zocht een beeld uit de natuur om dat onder woorden te brengen. Hij zegt, mijn dagen zijn als een afgaande schaduw. Als de avond gaat vallen en de zon ondergaat, dan worden de schaduwen steeds langer, totdat de schaduw opgaat in de duisternis. En zo zegt deze dichter, zo verdwijnt een mens. Zo verdwijnen wij allemaal. We zijn als een afgaande schaduw en we verdorren als het gras. Of zoals het nu ook in de schepping te zien is. En de bladeren die vallen. Dan zegt een dichter, de dood heeft mij een brief geschreven. Ik las het op het dorre blad. Dat is de boodschap die uitgaat van een geopend graf. En juist als een moeder, als een oma wordt begraven, dichterbij kan het niet komen. En hoe lang zijn de schaduwen in ons leven al? We worden niet allemaal 96. En het kan zijn dat van iemand die hier nu bij ons is, de avond bijna is gedaan. Dat kan ook als je nog jong bent. En daarom mogen we bij dit geopende graf de roepstemmen laten klinken. Hoe zullen wij dan rechtvaardig zijn met God? Maar dan het contrast in die psalm. Terwijl de mens niet verder komt dan inderdaad de dood. En dat het hier voor het oog van de natuurlijke mens eindigt. De dood als het einde. En dan blijft er niets over. Dan zegt de dichter, maar gij, Heere. Dan gaat er als het ware een schandeerde. Waar alles van ons is afgesloten. Waar het geen uitkomst meer is. En waar alles eindigt in de dood. Dan komt dat scharnier door, maar Dan mag deze dichter in zijn ellende, in zijn verdriet, zijn knieën buigen en zijn handen vouwen en naar zijn schepper zien. Maar gij, Heere, blijft in eeuwigheid. Of zoals het er letterlijk staat, gij troont. Gij zit. Dat is een geweldige troost voor het geloof, juist in dagen als het voor ons moeilijk is. En als alle hoop ons ontvalt. Als alles ons uit de hand loopt. Er is een troon in de hemel. En daarop zit de Almachtige. In alle rust. En hem loopt niets uit de hand. En dan mag een arme zondaar en zondares de toevlucht in nemen. Gij, Heere, troon, gij zit in eeuwigheid. Uw gedachten blijft van geslacht tot geslacht. Dat is de hoop en de zekerheid ook, die hier ook aan een geopend graf, nu ook dit geslacht met uw moeder, met jullie oma, is weggevallen. Die generatie die hier ooit heeft geleefd, zij was de laatste. In dat geslacht heeft de Heere rijk gewerkt, zo is mij verteld. En we hebben er zelf ook een aantal van gekend. Er waren godvrezende mensen bij. En nu zegt de Heere, en dat blijkt, dat Gods gedachten is niet alleen in het voorgeslacht nog altijd, maar er zal altijd een geslacht zijn. Er zal altijd een volk zijn dat de Heere leert vrezen. Dat in de schuld van God komt. Dat dit sterven voordat het sterven wordt. En deze God en zijn woord, die mogen hier ook op deze begraafplaats bij dit geopende graf klinken. En dan mogen jullie in je hart zeggen, Heere, tot wie zullen wij nou heen gaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven. Wij kunnen zo weinig voor elkaar betekenen, maar bij de Heere, daar zijn er uitkomsten zelf tegen de dood. Zijn gedachten blijft van geslacht tot geslacht. Zoek het dan bij deze God. De God van jullie oma. De God van jullie moeder. De God van jullie voorgeslacht. Hij, dan denk ik aan een woord uit het Nieuwe Testament, hij is gisteren en heden dezelfde. En in der eeuwigheid. En van dat geloof mogen we de kerk van alle tijden, in alle plaatsen, belijdenis doen. En de woorden van de oude apostolische geloof belijdenis. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtige Vader. Van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses. En ik geloof in een eeuwig leven. Amen. We zijn dan nu gekomen aan het einde van deze plechtigheid. De studenten en kinderen, samen met de kleinkinderen, echt als laatste deze plaats te laten. Daarom wil ik u als familieleden en de landstellingen de gelegenheid geven om als eerste de laatste dit te brengen. Ik wil me daarna volgend stuk met de uitkomst van de staatsplaats. Dan zal ieder veilig verder in het deze keer te volgen. Voordat we deze plaats verlaten, ik wil met elkaar een ogenblik stilte in acht nemen. En daarna heb je de gelegenheid om de laatste goed te brengen.